Naar Exodus 19 gaan wij weer. En opdat ik het niet zou vergeten, eerst terug naar vers 1. Waar staat: in de derde maand na het uittrekken der kinderen Israëls uit Egypteland, tenzelfde dagen kwamen zij in de woestijn Sinaï. Dat is in vers 1. En daarna lezen wij dat het een en ander aan Mozes opgedragen werd. Hij moet dan tot het volk spreken. En vervolgens lezen wij dan in hoofdstuk 19 vers 3. Mozes klom op tot God op de berg. En daar sprak de Heer tot Mozes. Zij stelde hem het een en ander voor. Daarna in vers 7 is Mozes terug van de berg en las hun voor hoe dat zit allemaal. En wat de consequenties waren eventueel. En daarna lezen wij in vers 11... dat de Heer zegt tot Mozes, vers 10 nog: ga tot het volk en heilig hen heden en morgen, en dat ze hun klederen wassen en bereid zijn tegen de derde dag. Want op de derde dag zal de Heer voor de ogen van al het volk afkomen op de berg Sinaï. En in vers 15... hij zei tot het volk: wees gereed tegen de derde dag en nadert niet tot de vrouw. En het geschiedde op de derde dag. Dat waren dus bij elkaar 3 dagen van voorbereiding. Nou, is het zo dat men gewoonlijk hierin verdwaalt. In deze opzomming zo van: wanneer was dat nou precies? Maar naar Joodse lezing, en ik persoonlijk denk dat dat volkomen juist is, overigens. Naar Joodse lezing komen wij uiteindelijk bij, voor de wetgeving die hierna volgt in hoofdstuk 20, op de datum uit van het wekenfeest, dat wil zeggen van het Pinksterfeest. Waarna de idee is dat het geven van de wet, de dag van de wetgeving, dezelfde is als de Pinksterdag uit Handelingen 2. Nou, hebben de Joden daar helemaal niks mee. Want, ik bedoel, dat is het Nieuwe Testament en dat hebben ze niet en dat geloven ze niet en dat moeten ze niet. Maar niettemin komen ze uit op de dag dus van het wekenfeest. Want dat is wat het is, hè. U weet wel, de 7 weken na Pasen. De 7 weken geteld vanaf de dag, vanaf de eerste dag der week in het feest van Pasen. Zo is het. Het is wat ingewikkeld, maar het heet wekenfeest omdat het na 7 weken is, hè. 7 zevens enzovoorts. Dat is wel degelijk het Pinksterfeest. En terwijl in het Oude Testament dus de wetgeving plaatsvindt op die datum, vindt op diezelfde datum, jaren later, de gebeurtenissen plaats van Handelingen 2. Dat wil zeggen het begin, officiële begin van de prediking van het evangelie. En dat staat tegenover de wet. Het is ook het tegenovergestelde van de wet, want de wet is door Mozes gegeven. Genade en waarheid is door Jezus Christus geworden. En ze staan dus tegenover elkaar, oude en nieuw verbond, op dezelfde datum. De berekening gaat als volgt. Wij hebben namelijk in Exodus 12 de zogeheten Exodus, de uittocht als zodanig. Dat was in wat dan heet vanaf dat moment de eerste maand. Daar hebben we uitgebreider bij stilgestaan. Dat staat in Exodus 12 vers 1. Deze maand zal u het hoofd der maanden zijn. En er staat achter hetzelfde nog een keer, namelijk: zij zal u de eerste van de maanden des jaars zijn. Want de maanden krijgen niet een naam, hoewel sommige maanden een naam hebben in de Bijbel, maar ze hebben een nummer. En dit is maand nummer 1, hoewel het maand nummer 7 was, oorspronkelijk. Dat laatste staat niet in de Bijbel, maar dat weten wij buiten de Bijbel om uit de Joodse overlevering. Sprak hij met een grijns. Want soms moeten we ook iets weten buiten de Bijbel om. Omdat het niet vermeld wordt. Het is de verschuiving van een half jaar, om zo te zeggen. Maar dit terzijde, dat is de eerste dus. En bovendien, de uittocht als zodanig was, dat weet u waarschijnlijk, op de 15e. Op de 10e deze maand, dat is vers 3, moest men het paaslam in huis nemen. Aan de avond van de 14e, bij zonsondergang, moest die geslacht worden en vervolgens 's nachts gegeten worden. En op de andere dag zou men uittrekken, dat was op de 15e dus, van wat sindsdien heet de eerste maand. Ook bekend als Nissan of Aviv. Laatst is Hebreeuws, het eerste was Chodesh uit Babel. Maar dat maar terzijde. Dan komen wij in 19 vers 1 komen we aan in de derde maand. En dan staat erbij tenzelfde dag, in de derde maand na het uitrekken, tenzelfde dagen kwamen zij in de woestijn Sinai. Als je echt van niks weet, dan weet je nu nog niks, want je weet niet wat tenzelfde dag is. En daar houdt binnen de christelijke traditie gewoonlijk het verhaal op. Kan het ook niet helpen, sorry. Dan heb je ruzie over welke dag is het dan, tenzelfde dagen. Maar het blijkt in de Bijbel, en ik zeg dat ook met, ja, met de nodige arrogantie, want die heb je daarbij nodig. Ik zeg dan ook gewoon, het blijkt in de Bijbel dat als er geen datum bij staat, dan staat gewoon in die maand en op dezelfde dag en dat soort dingen, dan is het gewoon de eerste van de maand. En dat, ik houd het erop dat het hier ook zo is. En niet de 15e. Omdat ze nou eenmaal op de 15e van de eerste maand uittrokken. U weet wel. En dan zijn ze in de derde maand op dezelfde dag. Kwamen ze in de woestijn Sinai. Dan zou je nog kunnen denken, is de 15e van de derde maand. Maar dat is onze optie, lezing, voorstel of hoe het maar heten mag. Dat is het gewoon niet. Als er verder niks bij staat in die maand, is het de eerste van de maand. En dat blijkt uit nogal wat andere gegevens uit de Bijbel ook. Met name uit Nehemia. Gegevens ook in verband met de 70 weken van Daniel enzovoort. Als dat gewoon die maand is en er is verder niks. En zelfs als, zeker als erbij staat dezelfde dag, die dag, dan is het gewoon de eerste van die maand, zijnde de eerste van die maan, officieel. Wat dat waard is, weet ik ook niet, maar dat helpt om de zaak ingewikkeld te maken. U weet wel het idee dat de maand begint bij het verschijnen van de eerste licht, van de eerste sikkel van de nieuwe maan, enzovoorts. Maar daar kom je ook niet mee uit, want dat is minder dan 30 dagen. Enzovoort. Ik ga het er verder niet over hebben. Ik hou het gewoon op deze lezing. Op die dag, dat is gewoon de eerste van de maand. En dan ben je dus 45 dagen verder. Hetgeen overigens wel interessant is, omdat we in verband met de 70 week van Daniel ook een keer 45 dagen verder zijn. Maar doe maar weer. Daar ga ik maar niet op in. Dat is weer een heel ander verhaal. En moeilijk te vertellen. Maar nou komt hij, hè. Dan ben je 45 dagen verder op de eerste van de derde. Dan komen ze aan in de woestijn Sinai. En ze legerden zich al daar tegenover die berg. Toen klom Mozes op die berg. Dat is in vers 3. En dat is, ja, je kan erover discussiëren, maar dat lijkt mij dat dat een dag later is. Volgende dag gewoon. Je komt met het volk daar aan, na een vermoeiende reis enzovoort. De andere dag, een dag verder, gaat Mozes die berg op. De Heer riep tot hem van de berg, zeggende: al dus zult u het huis van Jacob spreken en de kinderen Israël verkondigen. En er komt een heel stuk tekst, wat Mozes moest doen, wat hij moest zeggen enzovoort. En daarna ben je in vers 7. En Mozes kwam en riep de oudsten des volks. Ik ga ervan uit dat dat weer een dag later is. Dan ben je aan 47 dagen, om zo te zeggen. En dan stelt hij het aan het volk voor. En hij krijgt antwoord van het volk: al wat de Heer gesproken heeft, zullen wij doen. Dat is vers 8. En toen zei de Heer tot Mozes: zie, ik zal tot u komen in een dikke wolk, opdat het volk horen als ik met u spreek. En toen kondigde de Heer aan: zijt gereed tot de derde dag, want op die derde dag, enzovoorts. En dan heb je 50 dagen gerekend vanaf de 15e van de eerste maand. Dat wil zeggen 50 dagen vanaf de uittocht uit Egypte, 50 dagen vanaf Pasen. Kortom, dan is Pinksteren. Alleen dat was het nog niet, want het was hier nog niet ingesteld. Het is avant la lettre, heet het. Nou ja, bij de Fransen heet het zo dan. Hè. Het is prematuur, maar het is een datum die dus al op de kalender verschijnt, voordat die datum opgenomen wordt in de reeks van gezette hoogtijden des Heren uit Leviticus 23. En terwijl hier gesproken wordt, dat is verderop in dit hoofdstuk, over de donder en bliksem, zoals het lied zegt, toen kwam er een bui. Maar geloof, daar hadden we het al eens over, geloof ik. Hè? Nou ja. Hier komt berg en donder en bliksem en een geluid, een zeer sterke bazuin, zodat al het volk verschrikte dat in het leger was. Ik lees, dat was vers 16 hier. En die is wel aardig, omdat onder vers 16, althans in mijn Bijbel, een verwijzing staat naar Hebreeën 12. En dat is volkomen juist. Want in Hebreeën 12 wordt dat aangehaald en wordt gezegd dat wij in onze dagen niet zijn gekomen tot die tastelijke berg, tot die berg Sinaï met de donder en bliksem en wat het maar was. Enzovoorts, maar wij zijn gekomen tot het ontastelijke Sion. De ontastelijke berg. De een is het oude verbond en de ander is het nieuwe verbond. En voor zover wij daar data bij zetten, nou ja, zouden wij dus deze data maar nemen. Hè? De echte uittocht uit Egypte, komt hier, echte uittocht uit Egypte was rond Pasen. Ik hou het makkelijk vandaag, maar goed. Later hebben we het over die inzettingen en gezette hoogtijden nog wel. Maar in het algemeen, de uittocht uit Egypte was rond Pasen. Maar daarna volgde het woord des Heren. Dat wil zeggen, toen sprak God al deze woorden zeggende. Dat is hoofdstuk 20 en de volgende 10 geboden en wat er maar mee komt. Maar dat volgde 50 dagen later, om zo te zeggen, rond wat wij noemen Pinksteren. Nou goed, en het Nieuwe Testament, het Nieuwe Verbond, begint officieel rond Pasen. Dat wil zeggen de dood en opstanding van Christus. Dat wil zeggen zijn dood was de 15e, als u mij vraagt. Er was op de 15e, dat was de dag van de uittocht uit Egypte. En zijn opstanding was op de 17e. Nou ja, daar begon de uittocht uit Egypte, de 15e feitelijk. De opstanding van Christus was op de 17e van die maand. Maar volgens mij ben je op de 17e van die maand in Exodus bij de Schelfzee. Daar is ook wat oneenigheid over. Of dat wel klopt. Maar in de Joodse traditie wordt daar ook inderdaad 3 dagen voor gerekend. Vanaf het begin van de uittocht tot de doortocht door de Schelfzee. Maar als die Schelfzee de Golf van Aqaba is, en dat is het, mijn zin is, omdat ik denk dat de Bijbel dat gewoon zegt, dan is dat wel wat ver weg om dat in 3 dagen te halen, om zo te zeggen. Maar ja, er staat ook in de Bijbel uitdrukkelijk, en we hebben het gelezen en ook besproken, dat het als een wonder beschouwd moet worden en dat ze dag en nacht voortreisden. Je kunt ook andersom zeggen, waarom hadden ze zo'n haast? Simpelweg omdat ze op de 3e dag door de Schelfzee moesten. Om een verhaal kloppen te krijgen. Zoiets. Hoe je dat maar zegt. Maar ik denk wel dat dat klopt. En daarna, vanaf die 17e, vanaf de doortocht door de Schelfzee, is de route naar de berg Sinaï. En dan krijg je dus pas officieel de komst van de wet en het stellen van het volk onder de wet enzovoorts. In het Nieuwe Testament heb je dus het aanbreken van het Nieuwe Verbond rond de 15e en de 17e van maand 1, dat wil zeggen de dood en opstanding van Christus. Beide gebeurtenissen worden beschreven als het begin van het Nieuwe Verbond, overigens. Namelijk de dood van het testament maken, enerzijds, en anderzijds de opstanding van Christus. Maar het hoort natuurlijk bij elkaar, het is één ding, dood en opstanding, wedergeboorte, wat het maar is, 15 tot 17. En dan 50 dagen later is het Pinksteren en dan pas wordt officieel het evangelie gepredikt. Dat wil zeggen, voor die tijd, die 50 dagen, moesten ze hun mond houden. Nou ja, dan moesten ze daarvoor ook, maar die 50 dagen ook. Ze kregen huisarrest, blijf gij te Jeruzalem, want het zal gebeuren, maar nu nog niet. Wacht, en dan komt het wel. Tot de dag van Pinkster. En als die dag van Pinkster vervuld werd, zo staat het dan in Handelingen 2. Nou ja, toen kregen we dus ook storm en regen. Nee, niet storm. We kregen het geluid als van een geweldige gedreven wind, staat er dan. En dat is heel wat prettiger dan donder en bliksem. Maar hier staat ook het geluid ene zeer sterke bazuin dat het volk verschrikte enzovoorts. Wat je in Handelingen 2 tegenkomt is van enige rustiger aard, zal ik maar zeggen. Maar daarna volgt inderdaad het woord. Het woord van God. Maar dat is de prediking van het Nieuwe Verbond, uiteraard. Kortom, het is wat de chronologie betreft een redelijk volmaakte parallel. Die wij niet hoeven te maken, maar je vindt hem vanzelf. Kijk, als je een datum zou moeten uitrekenen, kom je hierop terecht. En als je die dagen zo achter elkaar, en als je voor vers 1 leest, tezelfde dagen, dat dan de 15e van die 3e maand zou moeten zijn, zo van dezelfde datum, maar nu van de 3e maand, dan moet ik u zeggen, dan heb je dus een dilemma. Je hebt of wat ik u net vertelde, of 15 dagen later. En mijn methode is dan neem je de kalender, de Bijbelse verjaardagskalender. U weet nog, die lijst die heb ik u wel eens gegeven, met al die data erop enzovoort. En dan kom je of nergens uit, zo van een vreemde datum, nee, het kan. Of je komt uit, zoals ik u net vertelde, je komt uit op de datum van Pinksteren. En als ik dan een keuze moet maken, omdat ik het verder ook niet zeker weet, als ik een keuze moet maken, weet ik wel welke keuze ik moet maken. In het bewustzijn dat dat een guess is, maar een educated guess noemen de Engelsen dat. Eentje, hoe zeg je dat in het Nederlands eigenlijk? Educated guess. Je gist ernaar, je raadt ernaar, maar niet, maar wel met kennis van zaken. Met inzicht. Nou ja, dat is het dan. Dus ik heb daar dus geen problemen mee. Maar zoals ze zegt, ik ben er van overtuigd, los van dit hele verhaal, heb ik al veel eerder gevonden, dat als er staat in de zoveelste maand op diezelfde dag, want dat komt vaker in de Bijbel voor, is het gewoon de eerste van de maand. Je begint het boek Nehemia. Er komen dagen voorbij dat ik het niet lees trouwens. Maar en we beginnen het boek Nehemia en dan begin je in de eerste maand. En dan weet iedereen dat het nieuwjaarsdag is en dat daarom Nehemia zo treurig is. Maar ik geloof niet dat het erbij staat hoor. Dag nummer 1. Het is gewoon de eerste maand en dat, nou ja, Als er niks vermeld wordt, is het gewoon het begin van de maand. Zo, dat is bijbelse gebruik. Nou goed, dan weet u dat, want iemand vroeg mij, en heb je al een paar keer gezegd van dat het Pinksteren, de datum van Pinksteren was, maar je hebt niet uitgelegd waarom, hoe je daarbij komt. Dus ik hoop dat ik dat dan nu uitgelegd heb, hoe dat zit. Maar het is, voordat dat Pinksteren maar ingesteld werd, maar dat komt al vaker voor met specifieke data in de Bijbel. Die verschijnen al op je kalender voordat ze een specifieke en wat feestelijke betekenis krijgen. Daarna ga ik weer terug naar waar we mee bezig waren, namelijk die fundamentele woorden uit vanaf vers 4. Dat wil zeggen vers 4 tot en met 6. Gijlieden hebt gezien wat ik de Egyptenaren gedaan heb. Dat is wat de Israëlieten wordt voorgehouden. Hoe ik u op vleugelen der arenden gedragen en u tot mij gebracht heb, implicerend, nog eens een keer, dat de wijze waarop het gebeurd is toch wel wonderlijk is. Nu dan, dan komt de consequentie. Nadat de Heer dat gedaan heeft, gaat de Heer uitleggen wat de bedoeling van het geheel is. Nu dan, indien gij naastiglijk mijn stem zult gehoorzamen, dat wil zeggen dat men zich daarop zal richten, op het gehoorzamen van zijn stem, zijn woord. Naastiglijk komt van naar. Dat wil zeggen, het drukt richting uit. Indien gij naastiglijk mijn stem zult gehoorzamen, dat moet altijd de koers zijn, gehoorzaamheid aan het woord van God. En dus mijn verbond houden. Later heet het in Jeremia 31, heet het ook mijn verbond, het welk zij verbroken hebben, hoewel ik hen getrouwd had, spreekt de Heer. Er is in de kerk, theologische, dan wel kerkelijke traditie, tot vandaag discussie over dat begrip verbond. Dat komt omdat het bij ons, in het Nederlands in elk geval, de indruk wekt alsof het een verbond van twee kanten komt. Van twee kanten geïnitieerd wordt. En daarom wordt er gewoonlijk uitgelegd dat verbond in de Bijbel niet noodzakelijk, dat wordt Brit dus, hè. Dat niet noodzakelijk betekent dat het van twee kanten komt. Want bijvoorbeeld het verbond met Abraham, zijn vriend, dat hij bevestigt van kind tot kind, het verbond met Abraham, dat komt niet van twee kanten. De Heer zei het gewoon tot Abraham en dat was het dan. En toen Abraham enigszins begon te protesteren, of althans zei dat hij er ook niks aan had of zo, voor hem niet hoefde, trok de Heer zich daar niks van aan en zei, nou, maar dat maakt niet uit, ik doe dat gewoon. Zei Abraham, dat kan helemaal niet, zei de Heer, dat merk je nog wel. Dat komt helemaal goed. Dus, en dan zeg maar, ja, er was genadeverbond, komt van één kant. En van het zogeheten Mosaïsch verbond, dat is dit dus, der wet, wordt gewoonlijk gezegd, dat het van twee kanten komt. Dat wil zeggen, indien gij, dat is voorwaardelijk. En deze termen kloppen, hè? Dit is voorwaardelijk. Het verbond met Abraham was niet voorwaardelijk. Nou is dat op zich juist. Dat wil zeggen, de Heer zei tegen Israël, als jullie dat doen, dan zal ik, enzovoorts. Dat wil zeggen, er waren voorwaarden aan verbonden. Men noemt dat, het was dus conditioneel. De conditie is de voorwaarde, hè? Dus het was conditioneel. En bij Abraham was het niet conditioneel. Bij David vergeet men altijd. Het Davidisch verbond, dat vergeet men altijd. Maar dat was ook niet conditioneel. De Heer zei gewoon tegen David wat hij zou doen, en dat was het dan. Net als bij Abraham, enzovoorts. Ik moet u wel zeggen dat dit soort dingen zijn volstrekt academisch, hoor. Zodat het heel interessant is om je daarmee bezig te houden, bedoel ik maar. Maar in werkelijkheid, het verbond met Abraham was wel degelijk op grond van Abrahams geloof. alleen het was niet van tevoren gezegd. Maar God beloofde die dingen aan Abraham op grond van zijn geloof. Zo wordt het trouwens ook uitgelegd in Hebreeën 11. Door het geloof heeft Abraham enzovoorts. Door het geloof is Abraham geroepen zijn de gehoorzaam geweest en is enzovoorts gegaan naar een land en hoe dat heten mag. Abraham geloofde God en op die grond deed God hem die beloften. Wat David betreft, om een parallel te zoeken, wat David betreft is het precies hetzelfde. De Heer zegt gewoon tegen David, dit ga ik doen. En later was het om mijn knecht Davids wil, maar het was wel nadat David eerst gezegd had tegen de Heer dat hij voor de Heer een huis wilde bouwen. En toen zei de Heer, goed idee, dat komt nog goed, maar laat je wat anders vertellen, ik zal voor jou een huis bouwen. En dat is het Davidisch verbond, de belofte van een gecontinueerde koningshuis van David. En omdat het december is, kunnen we dat net nog even vertellen. Omdat hij uit het huis en geslacht van David was, toch? Enzovoorts, in het Nieuwe Testament. Ik bedoel, maar het was wel degelijk op grond van iets wat David gedaan had of gezegd had of wat het maar was. Alleen er was niet van tevoren tegen David gezegd, als je nou zo doet, dan zal ik, enzovoorts. Zo was het dan niet. Maar waar het over gaat, simpelweg is dit, dat het hele begrip verbond gewoon betekent dat er een overeenkomst is. En dat is het dan. En de Heer houdt er zich aan. En hoe, of het conditioneel is of niet conditioneel, dat maakt verder weinig uit. Het is gewoon vastgesteld. Bovendien, ook dit verbond was niet verplicht, laten we dat vooral goed vaststellen. De Heer zei, dit is mijn voorstel. Voelen jullie er wat voor? En toen zeiden ze, ja, dat zien we wel zitten. Maar ja, toen hielden ze zich daarna er niet aan. En toen zei de Heer, mijn verbond, het welk zij verbroken hebben. Want het was zijn initiatief, het was zijn formulering, enzovoort. En het waren zijn condities, bovendien. Dat u dat goed begrijpt, hè? Het kwam allemaal bij God zelf, bij de Heere vandaan, die zich bekend maakte en zei, je weet wie ik ben, ik heet zo, je weet hoe ik heet, je kunt mij aanroepen en je weet wie ik ben, want je hebt gezien wat ik doe. Dat is vers 4. En daarna zei de Heer, en nu je dat weet, zal ik je vertellen hoe het zit, indien gij naastelijk mijn stem zult gehoorzamen en mijn verbond houden dus, zo zult gij mijn eigendom zijn, dat heb ik besproken, mijn segula, mijn schat, mijn persoonlijk bezit. Uit alle volken, want de ganse aarde, impliciet alle volken, is mijn of zijn mijn. Met als resultaat, gij zult mij, voor mij, een priesterlijk koninkrijk zijn, een heilig volk. Dat wil zeggen, alles in dienst van de Heer zelf. Niet, gij zult een priesterlijk koninkrijk zijn. Los even van wat dat zou kunnen betekenen, maar gij zult mij een priesterlijk koninkrijk, een heilig volk zijn. Op dezelfde wijze als dat we later in het Nieuwe Testament lezen, dat de Heer zich een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Niet dat hij een eigen volk reinigt, ook niet dat hij een volk reinigt, maar dat hij zich een volk reinigt, ijverig in goede werken. En ook, dat is Titus 2, en de andere is natuurlijk Handelingen 15, waar staat dat God eerst de heidenen bezocht heeft om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. Voor zich, voor hemzelf. En als hij dan ook inderdaad komt de Heer in de toekomst, want dat moet nog gebeuren, de komst van de Messias definitief, de openbaring van de Messias, dan komt hij dus met zijn eigendom, met zijn volk, met zijn tienduizenden heiligen, eventueel engelen, kortom, hij komt met zijn loon. En dat is nog steeds zijn loon. En dat is de gemeente, want wij zijn zijn erfdeel. En zo zijn er nog een paar van die uitdrukkingen en schriftplaatsen die daarover spreken. Alleen deze laatste gingen natuurlijk over de gemeente van vandaag. Maar daar hebben we vorige keer over gesproken, als ik me goed herinner, over het eigenaardige verschijnsel. Want ja, weer zeg ik, ja, dan kom je in de traditionele grote discussie terecht. Het grote probleem binnen de christelijke theologie is de gemeente, is de kerk nou Israël of niet? En indien wel, op welke manier dan? En indien niet, waarom dan toch? Ja, ik kan het niet anders zeggen. Dat is altijd een probleem geweest. En er wordt tot op heden wordt er heel lelijk altijd over gedaan. Je moet er heel voorzichtig zijn in dat te formuleren. En toch, ja, in het algemeen zeg ik, ja, het is allemaal filosofie, maar het is gebrek aan bijbelkennis. De gemeente is Israël. Alleen het is het eerste deel daarvan. Het is een gelovig overblijfsel uit Israël. Met Israëlitische rechten en plichten die ons toegeschreven worden gewoon zwart op wit in het Nieuwe Testament. En die in het Nieuwe Testament worden opgehangen aan, is dat een goede term? Ja, worden opgehangen aan de beloften die God aan Israël gedaan heeft in het algemeen en aan Efraïm, de eerstgeborene, namelijk in het bijzonder. En dat is nog niet voltooid, de roeping van de gemeente is niet voltooid, de roeping van Israël ook niet, maar het moet ergens beginnen. Wij zijn een gemeente van eerstelingen daarvan. En dus, Paulus, zowel als Petrus, passen deze woorden die hier staan letterlijk toe op de gemeente. En zelfs specifiek in verband met het Joodse volk. Beiden zeggen, nee, niet het Joodse volk, wij zijn dat. En daaruit concludeert men soms de kerk, wij namelijk, wij zijn in de plaats van Israël, het Joodse volk namelijk, gekomen. En in zeker opzicht is dat juist, maar ik roep altijd, nu dus ook, welke plaats is dat dan in de plaats van Israël? Wat is dat voor een plek? Welke plaats is dat dan? Wat is de... Oké, wat is de positie? Volgende woord, wat is de functie van Israël? En het antwoord is, het zou een koninklijk, priesterlijk, heilig volk zijn en zijn eigendom. Want dat staat hier. En wat is vandaag het koninklijke priesterlijke volk dat zijn eigendom is en dat bestaat uit heiligen? Is de gemeente. En dan ben je weer terug, het is een cirkel. Is de gemeente dan Israël? Het antwoord is ja. Is de gemeente dan in de plaats van Israël gekomen? Nee, de gemeente is Israël. De gemeente is gekomen in de plaats van het Joodse volk. Daar zeg ik iets anders, hè. Daar zit hem de clou en dan nog een verder. Want in werkelijkheid is dat nog niet correct. Want het is niet eens dat de gemeente in de plaats is gekomen van het Joodse volk. Voor alle praktische doeleinden wel, hoor. En dat is ook wat Petrus zegt en wat Paulus in feite ook beweert. Maar eigenlijk is het zo, het Joodse volk is Lo-Ami geworden en de 10 stammen die Lo-Ami waren, zijn Ami geworden en daaruit bouwt zich God, dan wel Christus, de gemeente. En dat is dat andere volk dat vrucht draagt, vrucht zou dragen in onze dagen. Als je die hebt, kloppen al die schriftplaatsen, geen enkel probleem. Maar je moet wel de terminologie kennen en het profetisch woord natuurlijk. En daarom zeg ik het nu weer een keer. Maar ik wil terug toch naar het Oude Testament, want het gaat erom dat deze roeping We zitten met het andere probleem nog, daar hadden we het oorspronkelijk ook over. We zitten met de uitverkiezing, nou staat dat woord hier niet, geloof ik. Maar we zitten met de verkiezing, de uitverkiezing van Israël. Dit wordt geacht de uitverkiezing van Israël te zijn. God kiest zich dit volk uit de volkeren, dat heet uitverkiezing. Maar dat is met grote nadruk niet een uitverkiezing om in de hemel te komen. Trouwens, ze waren onderweg naar Canaan. Hoezo naar de hemel? Nou ja, dan passen we symboliek toe en zeggen, maar Canaan is een beeld van de hemel en dan zijn we er weer uit. Ja, ja, dat is ook moeilijk te maken. De uitverkiezing van Israël was niet om naar de hemel te gaan. Dat is ook helemaal niet de bestemming van Israël. Wel voor de eerstgeborenen uit Israël. De gemeente namelijk, maar niet voor Israël. Het is de uitverkiezing om hier op aarde als volk God te dienen. En daarbij moet je begrijpen dat zo'n volk de eeuwen door is blijven bestaan, zou blijven bestaan, maar dat binnen dat volk wel degelijk generatie na generatie zou komen. Dat wil zeggen, het ene geslacht gaat en het andere komt. Nou ja, andersom, het ene geslacht komt, het andere komt en het ene gaat. En dat gaat zomaar door, tot in onze dagen enzovoort. En is het hetzelfde volk? Het is hetzelfde volk. Zijn het dezelfde mensen? Absoluut niet. Het zijn andere mensen, het is een nieuwe generatie, maar het is hetzelfde volk. Waarna je kunt vragen, is dat volk nog hetzelfde? En dan moet ik u zeggen, nou, dat kon wel eens veranderd zijn, maar dat gaan we het nou niet over hebben. Het is hetzelfde volk. Maar ik vertel dit om aan te geven dat het niks van doen heeft met eeuwige zaligheid en met het hiernamaals. Ik bedoel, ik kijk ook wel eens naar de evangelische omroep. Dat is overal ellende, dus wat zit je? Toen maar vanavond nog trouwens. En toen kwamen we terecht bij de een of andere verwarde man, zal ik maar zeggen. Geloof, hoop en liefde was het. Hebben jullie het ook gezien? Hij was niet gelovig. Ja, hij was wel gelovig. Hij had zo zijn eigen geloof. Nou, wat geloofde hij dan? En toen ging het dus, wat er altijd over gaat, over de vraag of er een hiernamaals is of niet. Nou, hij zei dan dat hij zou terugkeren in een ander lichaam. En als ik hem was, dan zou ik dat ook zeker doen. Maar dat is... Doe maar weer. Maar, en dan denk je, oh, wat stomzinnig. Want het gaat over christendom, maar terugkomen in een ander lichaam. Ja, dat is dus Oosterse toestanden, en dat is boeddhisme en reïncarnatie en wat het maar is. Men moet het verhalen, kennelijk. Maar goed, hij had nog wat van ver gehaald, maar dat zal ik u besparen. Maar, zomaar. Maar als, ik bedoel te zeggen, als het gaat over gelovigen, als het gaat het over of er hierna nog wat is. Daar gaat het altijd maar over. Over de eeuwigheid enzovoorts. En dat is de ellende geweest met de Bijbel ook en met de christendom. Het gaat altijd over hiernamaals is en over hoe je er komt dus. En dan zeg ik, maak je geen zorgen, je moet eerst doodgaan. En dan heb je de helft gehad in ieder geval. En dat gebeurt vanzelf wel. Hoewel wij er alles aan doen om dat te vermijden. En daarom moeten we zoveel betalen. Maar dat maar, laat maar bezitten. Maar ja, het zijn toch rare dingen. Maar goed. Maar het idee dat het in de Bijbel gaat over hiernamaals. Ja, ja. En over het hiervoormaals gaat het ook. En over het hierdaarmaals gaat het ook. Het gaat over wat God gedaan heeft. En over wat hij doet. En over wat hij zal doen. En wat er hierna komt is trouwens niet eens de hemel. Het is niet het hiernamaals. De hemel is hierboven en is van ouds. Wat hierna komt en wat er vandaag niet is, maar in de toekomst wel, dat is nieuwe hemelen, de twee, en de nieuwe aarde. En die hemel die het hiernamaals geacht wordt te zijn, zijn niet de twee hemelen, maar is de derde hemel. Dat is dus een ander ding ook nog. Ik zeg het maar weer een keer. Je moet het maar leren. Zo moeilijk is het niet. Je moet alleen van al die religie af die alleen maar één ding... één item heeft, dat is... Er is een hiernaam als en hoe kom ik daar? En dan zeg ik, maak je geen zorgen. Lijn 9 doet het wel. Nou ja. Ja. Toen maar. Uitverkiezing is niet een uitverkiezing voor het hiernamaals. Bovendien, we kennen mensen in de Bijbel die zijn zalig, maar dat wil nog niet zeggen dat ze in de hemel komen. En we kennen heiligen en dat zijn soms volstrekt ongelovigen, maar ze zijn wel heilig. Want Israël is een heilig volk, bestaat uit heiligen, het hele volk collectief is apart gezet. Voor zover heiliging apartzetting betekent, volgens de Alpha-cursus. Het is apart gezet om God te dienen, om de Heer te dienen. Dat doen ze weliswaar, misschien niet, maar daarom zijn ze wel heilig. Ik weet wat u wil zeggen, zuster. Ja, ik weet wat u wil zeggen, ja. Ik gebruik altijd het voorbeeld van de zonen van Abraham. Heilig mij van Aaron. Heilig mij de zonen van Aaron. Dat wil zeggen, de zonen van Aaron, alles wat van hem afstamt, is heilig. Want als het mannelijk is, zijn het priesters. Wat hebben ze dan gedaan om dat te zijn? Niks, ze zijn zo geboren. Ze zijn nou eenmaal zonen van Aaron. En Israël, de Israëlieten zijn een heilig volk. Hoezo heilig? Wat doen ze dan? Heeft er niks mee te maken. Ze zijn zo geboren, zijn Israëlieten. En dus van het heilige zaad heet dat. En dus maken ze deel uit van dat volk dat alleen bestaat om God te dienen. Specifiek daarvoor is het in het leven geroepen. En u en ik, als wij gelovigen zijn, zijn wij wedergeboren en daarom heilig. Kun je dat ergens aan zien aan de buitenkant? Ik moet u zeggen, sprak hij pessimistisch. Nee, meestal niet. Iemand vroeg me, is het de bedoeling dat je dat aan de buitenkant ziet? Ik zei, nou, dat heb ik nog nooit in de Bijbel gelezen eigenlijk. Nou ja, er zijn versen die dat doen vermoeden. Maar er is het punt niet... Wij zijn het, wij als gelovigen, zijn heilig omdat we geplaatst zijn in de dienst van God. Wij zijn priesters. Of ook priesterlijk leven en priesterlijke dienst verrichten, ja, dat is de vraag. Het verhaal in de Bijbel is dat zonen van Aaron moeten, ik ben altijd de leeftijd kwijt, ik geloof dat ze 20 zijn of zo, kan ook 30 zijn, weet ik veel, moeten ze zich melden. Was de bedoeling volgens voorschrift bij opa, althans bij het hoofd van de familie, namelijk de hoge priester, moeten ze zich melden en niet zeggen ik wil graag priester worden, maar ze moeten zeggen ik ben priester. Geef mij wat te doen. Dat is het verhaal. Niet om het te worden, maar ze zijn het. En wij zouden heilig wandelen, zegt de Bijbel, maar niet om heilig te worden, maar omdat we het zijn. Heilig. En zo hebben we het voorbeeld van Klaas Rozendaal, was het voorbeeld van al die heilige voorwerpen van de tabernakel. Heilige dingen, wat doen die? Niks. U weet wel, de potten en pannen en de potten en de pannen en de poken en wat het maar was allemaal bij het altaar en wat het maar was. Allemaal gewijd aan de dienst van God en daarom is het heilig. Het is ook voor dat doel gemaakt. Maar voor de rest, het is niet op grond van eigen verdiensten. Dat is uitverkiezing. En Israël is uitverkoren volk om God te dienen. En Israëliet, zolang je leeft, wordt geacht God te dienen. En of hij het doet of niet, maakt niks uit. Hij is lid van het heilige volk en heeft die verantwoordelijkheid. Dat is het verhaal. Het gaat niet over eeuwige zaligheid, het gaat over arbeid. Levensvulling, handen vullen, zo staat het ook, hè. Ik zal hen de handen vullen. Iets te doen geven, daarmee het leven vullen. Iets te doen geven. En dat is de verkiezing van Israël. Het heeft niks van doen met eeuwige zaligheid. Eeuwige zaligheid is afhankelijk van persoonlijk geloof in het woord van God. En meer specifiek in het evangelie dus, in de beloften Gods. Dat was in het Oude Testament al zo, dat is het Nieuwe Testament nog zo. Het verschil daartussen die beide tot op heden is dat de nieuwtestamentische gelovigen tot op heden en tot aan de opname van de gemeente, om zo te zeggen, dat die een hemelse bestemming hebben. Voor eeuwig. In het alle andere gelovigen, dat geldt voor oud-testamentische en ook voor nieuw-testamentische, na de opname van de gemeente, die hebben een bestemming in het hiernamaals, dat wil zeggen op de nieuwe aarde. En is geen hemel beloofd, dus is nergens te vinden in de Bijbel. De hemel is voor de eerstgeborenen. Want daar moet dat koninkrijk beginnen. De openbaring van het koninkrijk begint van bovenaf. En het begint dus in de hemel met de gemeente van eerstgeborenen. En van daaruit zou het zich uitbreiden naar de aarde, dan wel van daaruit zou het nederdalen naar de aarde. Maar dat is openbaring 21 en 22, zijn de laatste bladzijden van de Bijbel. Tegen die tijd is men de weg wel kwijt, sprak hij sarcastisch. Maar terug naar dit schriftgedeelte. Gaat om de roeping van Israël. Let erop dat hen niet eeuwig leven beloofd werd. Er wordt hen hooguit beloofd dat de Heer voor hen zou zorgen in het land waarheen hij hen zou brengen. En dat hij daar de vroege en de late regen zou geven. En dat ze daar hun tienden aan hem zouden betalen. En dat ze hem op de proef zouden stellen om te kijken of de Heer daarna wel voor ze zou zorgen. En ze moesten hun tienden inleveren en zouden de Heer zorgen dat ze rijke oogst zouden hebben, voorspoedig zijn in al hun handelen en dat ze overwinning zouden hebben op hun vijanden die bovendien nooit op Yom Kippur het land zouden binnenvallen en al dat soort dingen meer. Ja, moet je niet hard roepen in Nijkerk, krijg je problemen mee. Maar vooruit maar weer, hè. Staat allemaal in de Bijbel, hoor. Nou goed. Maar dan moesten ze wel de Heer dienen en het hoorde vanuit of in dat land. En indien niet, ja, dan hadden ze geen recht op dat land. En dus werden ze eruit gezet. Nou ja. Dezezelfde woorden, die lazen we al eerder. Min of meer dezelfde woorden. In het algemeen lazen wij eerder al reeds, dacht ik, in Exodus 6... Ik zal u lieden aannemen tot mijn volk, ik zal u tot God zijn en gij lieden zult bekennen dat ik de Heer uw God ben die u uitleidt van onder de lasten der Egyptenaren. Ik dacht dat ik die met u gelezen had, dat is de roeping van het volk als zodanig en daarna wordt dat uitgebreid hier in Exodus 19 en daarvan lees ik u nog enige schriftplaatsen. Want het staat niet alleen maar hier in Exodus 19. Want ik neem u mee naar Deuteronomium. Deuteronomium. Deutero betekent de tweede. En nomium komt eigenlijk van... een nomos kennen we, de wet. De tweede wet. Herhaling van de wet, afschrift van de wet, samenvatting van de wet. Strikt genomen, officieel, zijn het de afscheidswoorden van Mozes. De woorden worden uitgesproken, om zo te zeggen, dan wel voorgelezen op één dag. Waarna Mozes het loodje legt. En ik kom altijd bij die uitdrukking loodje, want ja, sorry. Ik moet natuurlijk een uitdrukking kiezen, maar Mozes staat voor de wet. En lood in de Bijbel is een uitbeelding van de wet. Een lodenlast. Ja, het is een lodenlast. Lood is zwaar. Lood wordt getorst. Lood is een juk. Lood is een deksel. Kent u die ook nog? Een deksel op de... Waar zat die ook alweer? Loden op een mand, geloof ik. Met die ooievaar en zo. Loden, ja. Zacharia. Lood, onder lood, onder die last, dat is wat het is. En lood wordt trouwens tot vandaag gebruikt om ermee te schrijven, namelijk de wet. Dat doet men met een pot lood. Nou, de pot hebben we vervangen door hout. En lood hebben we vervangen door grafiet inmiddels. Maar vroeger schreef je met lood, loodstift, op steen, enzovoort. Zeg maar, lood is om te schrijven. Vandaar, daar hebben wij het potlood aan overgehouden. Het ding niet meer, maar het woord nog wel, enzovoort. En daarom, bij Mozes denk ik altijd, hij legde het loodje. Nou ja, sorry. Maar dat was aan het einde van dit boek, van Deuteronomium. Want dit zijn de afscheidswoorden feitelijk van Mozes, waarin hij het een en ander nog eens samenvat. En in die 40 jaar is Israël dan ook vermenigvuldigd geworden, staat er, enzovoort. Maar goed, ik nam u mee naar Deuteronomium hoofdstuk 4. Want daar lezen wij dat Mozes het volk vermaant tot onderhouding van Gods geboden, heet dat. Want dat staat boven het hoofdstuk. En dan lees ik met u vers 20. Maar u lieden heeft de Heere aangenomen, uitverkoren mag ook, aangenomen is iets eenvoudiger, iets minder sterk. De Heere heeft u aangenomen, je weet toch, als je aangenomen wordt, dan word je aangesteld in een job, in een baan. Dat is met Israël gebeurd. God heeft Israël aangenomen en geplaatst in de positie van een koninklijk priesterdom, dan wel priesterlijk koninkrijk, dan wel gewoon als eerstgeborene onder de volkeren. Als kameroudste, als officier van piket, hoe heet zoiets, als koning over de volkeren. Ja. Ulieden heeft de Heer aangenomen en uit de ijzeroven uit Egypte uitgevoerd. IJzeroven, dat is twee keer geweld, want ijzer staat voor wat vermaalt en verbreekt en kapot maakt. Dat staat in Daniel 2. Dat ijzer, dat betekent, daarom is ijzer daar ook de uitbeelding van het Romeinse Rijk. Want het Romeinse Rijk wordt geacht grote zegeningen verspreid te hebben. Romeinse cultuur, in werkelijkheid, de Romeinen hebben zo ongeveer de hele wereld kapot gemaakt. Men kende maar één ding, moord en doodslag. En zo werd een Romeins Rijk gebouwd. Hadden geen cultuur om te verbreiden, geen godsdienst om te verbreiden. Geen ideologie, helemaal niks. Ze hadden alleen een zwaard waarmee ze geweld konden plegen. Dat zijn de Romeinen. Zo staat het niet in je boek hoor, maar zo zie ik dat. Maar ijzer, dus vermalen en verbreken. En oven, ja, dat staat voor vuur. Het stoken van vuur, dat kan zelfs een open vuur zijn hoor, dan heet het nog een oven. En de oven in de Bijbel hangt samen met toorn Gods en met verdrukking. Dat wil zeggen van Gods wegen. De dag zijns toorns heet dan ook de dag zijns hittigen toorns enzovoorts. De oven. Oordeel. Maar ulieden heeft de Heere aangenomen en uit de ijzeroven, uit Egypte namelijk. Maar Egypte is een beeld van de wereld en heel de wereld is in ijzeroven, de hele wereld is hard, de hele wereld verbreekt enzovoort, de hele wereld is één strijdtoneel, wordt bevolkt door barbaren, nou ja, enzovoort. En de Heer heeft Israël daaruit uitgevoerd, staat er, opdat gij hem... In de zin is het niet nodig, je kunt hem weglaten uit de zin. Maar je moet het niet doen. Gij zult mij ten eigendom zijn, en hier staat, opdat gij hem tot een erfvolk zoudt zijn. Dat wil zeggen, ze zouden hem tot volk zijn. De generaties door, van generatie op generatie. Gelijk het deze dagen is, want in die dag dat Mozes dit zei, was dat de situatie. En bovendien ben je 40 jaar voorbij de uittocht uit Egypte en inderdaad in een volgende generatie terechtgekomen. Dat weet u, hè, van die generatie die uit Egypte toog, waren er twee man die ook in Canaan aankwamen. En toch was het hetzelfde volk dat God uit Egypte verlost heeft en bracht in Canaan. Dat was het volk Israël. Waren het dezelfde mensen? Nou, nee. Nee, op die twee na. Maar was het hetzelfde volk? Ja. Want het gaat over de verkiezing van dat volk. Zie? En dus inderdaad hem tot een erfvolk. Dat wil zeggen zijn eigendom en uiteraard om hem te dienen. En dat is wat ook hier verder beschreven wordt en waarvoor Israël ook gewaarschuwd wordt dat het dat vooral zou doen. En daarna zijn we in vers 37 van Deuteronomium 4. Dat zei hij verder. En omdat hij uw vaderen lief had, dat zei ik, het is toch, je bent generaties verder, minstens één. Omdat hij uw vaderen lief had en hun zaad na hen verkoren had, zo heeft hij u voor zijn aangezicht door zijn grote kracht uit Egypte uitgevoerd. Om volken die groter en machtiger waren dan gij voor uw aangezicht uit de bezitting te verdrijven, uit Canaan namelijk, om u in te brengen dat hij u hun lieder land ter erfenis gaven als het te deze dagen is, enzovoorts. Kortom, het uitverkoren volk, niet bestemd voor de hemel of iets dergelijks, maar bestemd om in Canaan te wonen en vanuit die situatie en in die situatie de Heere en God te dienen. En ik sla weer een paar bladzijden om naar Deuteronomium 7, vers 6. Daar staat, straks kom je in dat land. En dat land staat vol met afgodsbeelden of anderszins afgodische artikelen. En dan staat, dat is vers 5 bijvoorbeeld, om een draad op te nemen. Maar alzo zult gij hun doen, hun altaren zult gij afwerpen en hun opgerichte beelden verbreken. En hun bossen zult gij afhouden. Dat zijn niet de bossen, de boompjes als zodanig, maar dat zijn de fallus-symbolen. Maar ja, dat mag je niet hardop zeggen. Dus de Bijbel praat daar een beetje omheen, dan heet het de bossen. De palen staat er soms dan nog in nieuwere vertalingen, in de hoop dat iemand begrijpt waar het over gaat. Maar toch maar weer. De beelden van vruchtbaarheid en daarmee afgodsbeelden. Toen maar. Gij zult ze afhouden en hun gesnedene beelden met vuur verbranden. Hoezo tolerantie? Wat doe je met de afgoderij in je land en binnen je grenzen? Nou, dit. Nee, ter discussie staat, sorry, ter discussie staat of wij in onze bedeling als christenen dit soort verantwoordelijkheden hebben. En dan moet ik u zeggen, nee. Want wij zijn geplaatst buiten de legerplaats. We zijn tot hem uitgegaan en hebben een hemelse positie ontvangen. Maar dit is het dilemma, ga ik u nou even uitleggen, dit is het dilemma van de zogeheten Brits-Israël-beweging, die dan beweerde, of beweert voor zover die nog bestaat, en die bestaat nog, die dan beweert, wij zijn, wij misschien niet, maar zij dan, hè, die ze beweren, wij zijn Israël, want wij zijn van de stammen van Israël, en dus moeten wij zo in de wereld staan en moeten wij alle afgoderij uitdrijven en we moeten die afgodsbeelden verbranden en wat die smeer zei. Nou, dat is knap geredeneerd. Maar ik moet er wel meteen aan toevoegen, en daarom ben ik geen vriend van die lui, ik moet er meteen aan toevoegen, ja, maar wij zouden tot geloof komen in Christus en daarmee worden wij getrokken uit onze maatschap en uit ons land en ons, uit ons vadershuis of wat er was, ook al was het Israël, wij worden toegevoegd aan een hemels volk met een hemelse wandel, een hemelse roeping, een hemelse erfenis enzovoorts. Want al die dingen die betrekking hebben op aardse beloften in verband met de Messias enzovoort, ja, die staan op non-actief. Die staan in de stand-by stand. God verzamelt zich eerst, zei Jacobus, een volk uit de heidenen voor zijn naam. En daarna pas komt de dag zijns toorns en zullen al die afgoden zullen met vuur verbrand worden. Maar dat is in de dagen van zijn wederkomst pas. Dat is niet onze taak. Onze verantwoordelijkheid is het bewaren van de waarheid. Want de gemeente is de pilaar en vastigheid der waarheid. Dat is een ingewikkelde manier om te zeggen, onze verantwoordelijkheid is om uit dat woord te leven en eventueel dat woord te prediken. Ik bedoel, iemand moet het doen en dat zijn wij dus. In die zin zijn we ook Israël, een priesterlijk volk en wat iets meer zij. Maar het houdt niet in dat we als woestelingen allerlei afgoden moeten gaan verbranden enzovoort. Maar als de gelegenheid zich voordoet, zou ik zeggen. Ja, toch wel, ja, dat wel. Maar het is niet een doel op zich. Ja, je moet een huis nemen. Ja, je moet. Ik weet niet, of Bonifaties, nou ja, Dokkum. Deze dagen kunnen we niet over Dokkum hebben. En over Bonifaties. Ze hebben nog steeds moeite met heiligen daar, heb ik begrepen. Maar dit is wel de opdracht aan Israël. Dit land was hun land. God had dat voor hen bestemd. Dat er inmiddels anderen wonen en afgoderij bedrijven. Ja, dat kan wel zijn, maar ze moeten wegwezen. En als die volken nog een beetje verstand gehad hadden, zouden ze weg geweest zijn voordat die Israëlieten maar aan de poort stonden. Bij de Allenby Bridge. Bij Gilgal. Dat is daar, dus dat maakt niet uit. Maar, hebben jullie die? Voor ze het land binnenkwamen. Besloot die madame uit Jericho, die wist dat. Die zei, wij zien jullie al 40 jaar lang aankomen en we weten dat we daar niet tegenop kunnen. Dus zij sloot een deal. Dat was wel zo wijs. Maar in het algemeen gold, je zou moeten wegwezen. Als ze dan niet weg zijn, ja, dan zouden ze gedood moeten worden, verbannen moeten worden enzovoorts. Zo zit dat. Nou goed. Een gesneden beelden met vuur verbranden. Vers 6, want gij, van Deuteronomium 7, want gij zijt een heilig volk, den Heere uw God. Let op, den Heere uw God. Dat wil zeggen, voor de Heere uw God. Gij zijt een heilig volk, voor de Heere uw God, namelijk om hem te dienen. U heeft de Heer uw God verkoren dat gij naar de hemel zult gaan, maar dat staat er natuurlijk niet. Er staat, u heeft de Heer uw God verkoren dat gij hem tot volk des eigendoms zou zijn, tot een volk, namelijk een eigendom, of beter nog, tot volk, namelijk een schat. Want hier staat dat woord segula weer, hè? Dat eigendom uit Exodus 19. Een eigen volk met de nadruk op eigendom. In de zin van een schat, een kostbaarheid. Uit alle volken, heet het hier. En in Exodus 19, want de hele aardbodem is mijn. En hier staat uit alle volken die op de aardbodem zijn. En daarna nog een toelichting. Een toelichting die inhoudt, verbeeld je maar niks. Die kunnen wij trouwens ook in onze portefeuille steken. Daar staat, de Heer heeft geen lust tot u gehad, noch u verkoren om uw veelheid boven alle andere volken. Het is niet omdat je zo'n groot en machtig volk bent, want gij waart het weinigste, het kleinste van alle volken. maar omdat de Heer uw lieden lief had en omdat hij hield de eed die hij uw vader gezworen had, heeft u de Heer met een sterke hand uitgevoerd en heeft u verlost uit het diensthuis en uit de hand van Farao, koning van Egypte. De Heer zegt, verbeeld je maar niks, maar wat ik doe is gewoon omdat ik een afspraak gemaakt heb ooit met iemand, met uw vader, ik heb een afspraak gemaakt, een verbond. Ik heb een belofte gedaan, ik heb een eedzwering gedaan en daarom doe ik dit. Heb je die nog? Dat is niet op grond van verdiensten. Zelfs niet voor dit volk levend onder de wet. Het is niet een kwestie van verdiensten. Het is een kwestie van God had het beloofd aan Abraham. Nou ja, en Isaac en Jacob. En Efraïm. Nou ja, en Juda en Ruben en Simeon en Toma, Levi, weet maar al die stammen natuurlijk. Maar God voert die beloften gewoon uit. Dat is wat hij doet, ook in onze dagen. Later in de profetieën lezen we nog een paar keer dat de Heer zegt, ik doe het niet om uwentwil, maar om mijnentwil. Ik doe het voor mezelf. Om mijn naam, om mijn reputatie, enzovoorts. Want ik heb het beloofd. En dat is het dan. Zie? En het probleem is dikwijls dat wij altijd maar denken dat God wat doet omdat wij wat doen. En als wij nou maar eerst zus of zo, dan zal hij wel dit of dat. En de Bijbel zegt met grote nadrukken, bij herhaling, nee, zo werkt het niet. Dat is het niet. God doet wat omdat hij beloofd heeft. Waaruit volgt dat voor zover wij wat van hem ontvangen, is het primair omdat hij beloofd heeft. En voor zover wij hem wat vragen, zou het primair zijn omdat hij wat beloofd heeft. Op grond van zijn belofte, namelijk. Wij waren in Deuteronomium 7, vers 6. U heeft de Heer verkoren. Gij zijt een heilig volk, de Heer uw God. U heeft de Heer uw God verkoren dat gij hem tot de volk des eigendoms zou het zijn uit alle volken. Het zijn deze woorden die later in Maleachi, dat wil zeggen in het laatste Bijbelboek van het Oude Testament, die later in Maleachi worden aangehaald. In Maleachi 3, namelijk vers 17... Maleachi 3, vers 17, daar lezen wij. En zij zullen, zegt de Heere der Heerscharen, te dien dagen die ik maken zal, mij een eigendom zijn. En ik zal hen verschonen, gelijk als een man zijn zoon verschoont die hem dient. Dan zult gij lieden wederom zien het onderscheid tussen de rechtvaardige en de goddeloze, tussen dien die God dient en dien die hem niet dient. Dit is in elk geval een profetie over de komst van de Messias, Messiaanse tijd. En begrijp je me goed, Maleachi, dat is profeet, die leefde post-exilis, heet dat plechtig. Dat wil zeggen, na de Babylonische ballingschap en inderdaad onder de Joden. Maar de woorden over mijn eigendom zijn natuurlijk woorden uit Exodus 19. Dat wil zeggen, zijn uitspraken oorspronkelijk gedaan over Israël, die hier herhaald worden en die toegeschreven worden naar de toekomst. Die is ook van belang, omdat in brede christelijke kring geleerd wordt dat alle profetieën over een letterlijke herstelling, terugverzameling van Israël, vervuld zouden zijn geworden in de terugkeer van slechts de Joden uit de Babylonische ballingschap. Wel nu, hier zijn we in de dagen na die terugkeer uit de Babylonische ballingschap. Want deze laatste drie profeten, Haggai, Zacharia, Maleachi, staan bekend als de post-exilische profeten, de profeten van na de ballingschap. Maar deze profeet zegt dat een en ander nog steeds toekomst is. En dat dus de profetieën over een terugverzameling van Israël niet vervuld zijn geworden in een terugkeer uit de Babylonische ballingschap van slechts een gedeelte der Joden. Maar het moet nog gebeuren in een verdere toekomst, uiteraard in Messiaanse tijd. En feitelijk, het moet nog gebeuren. Het is nog steeds toekomst. En een paar bladzijden verder ben je in Matthäus 13 en dan lees je hetzelfde woord weer, maar nou via het Grieks en is vertaald met schat. Dan is het schat in de akker, maar dat is hem. Het is Israël onder de volkeren. En die schat wordt er nog niet uitgehaald uit die volkeren, die blijft daar nog een poos in, tot vandaag en tot de toekomst. Want pas in de toekomst zal die schat opgegraven worden of zo. Maar dat is pas in de openbaring van het koninkrijk, wanneer dus ook weer het verschil gezien zal worden, het onderscheid, Malachi 3 vers 18, tussen de rechtvaardige en de goddeloze. Want die uiterlijke dingen, ook de uiterlijke dingen van het koninkrijk, wachten inderdaad op de toekomst. In onze dagen komt het koninkrijk niet met uiterlijk gelaat en is het koninkrijk een verborgen ding voor de wereld. Nou, dan weer terug naar Deuteronomium, waar wij waren in Deuteronomium 7 vers 6. En nu wordt het Deuteronomium 10. Waar vanaf vers 12... Mozes het volk Israël vermaand, heet het, om God te dienen. Dat staat bij mij boven vers 12. Vers 13, om te houden de geboden des Heeren en zijn inzettingen die ik u heden gebieden u ten goede. Ziet, des Heeren uw Gods is de hemel en de hemel der hemelen, de aarde en al wat daarin is. Daar heb je alles gehad. Meer bestaat er niet. Alleen heeft de Heere, diezelfde Heere dus, alleen heeft de Heere lust gehad aan uw vaderen om die lief te hebben en heeft hun zaad na hen, u dus, u lieden, uit al de volkeren verkoren, dat is uit verkiezing, gelijk het deze dagen is, en dan volgt meteen, besnijd dan de voorhuid uw harten en verhard uw nek niet meer. Dat wil zeggen, luister dan naar het woord van God, laat u onderwijzen enzovoort. Want je bestaansrecht als volk is afhankelijk van je dienst aan de Heer. Dat wil zeggen van het luisteren naar zijn woord. En wat betreft besnijd dan de voorhuid uw harten. Ja, ja, jongens en meisjes, dit is beeldspraak. Dat is, het staat in het Oude Testament, de Joden kunnen dat weten. Besnijdenis is een beeld van, eigenlijk van dood en opstanding. En als ik het moet uitleggen, wat het besnijdenis is een beeld van het wegdoen, het negeren van de buitenkant der dingen. Want de voorhuid is de verhulling, omhulling mag ook nog, is de buitenkant. En besnijd dan de voorhuid uw harten, betekent dat de besnijdenis die men kent binnen het Jodendom, Paulus noemt het de besnijdenis die met handen geschiet, in het openbaar, het lijkt me sterk, maar goed. Het is een uitwendige besnijdenis in elk geval. Die besnijdenis is symboliek. Die heeft geen praktisch nut, is daar ook niet voor. Het is de uitbeelding van dat als je de Heer wil leren kennen, als je de Heer wil dienen, deel wil hebben aan hem, dan moet je af van al die uiterlijke omhullende, bedekkende dingen. Weinreb, de Jood, die zei, besnijdenis is de wegneming het wegnemen van de omhulling en daarmee het openbaren van de glans. En toen moest ik het woord glans alsnog opzoeken in het woordenboek, want die heb ik van mijn ouders niet meegekregen, dat woord. Hè? Normaal heet dat eikel, maar, en dat heeft een negatieve betekenis, omdat het weer een synoniem is voor, nou ja, laat maar zitten. We zitten altijd met die termen, maar het heet de glans. Dat is de officiële term, trouwens. Nog steeds. Het openbaren van de glans. Maar alles, ik hoop dat u ook begrijpt dat deze dingen op een of andere wijze te maken hebben met opstandingskracht en dus ook met voortplanting. Waarbij besnijdenis en al wat daarmee samenhangt. Het is het wegdoen van het oude, opdat het nieuwe zou openbaar worden. Dat is wat wedergeboorte is. Het wegdoen van het oude, het nieuwe zou openbaar worden. Maar het gaat maar niet om geslachtsorganen, het gaat om het hart. Besnijd dan de vooruit uw harten. En uw hart, dat is de inwendige mens. En het probleem, dat weet iedereen, en anders vraag ik maar aan je psych. Dat wordt bedekt. U weet wat beschaving is? Dat is een dun laagje vernis, zei iemand. Ik moet u zeggen, dat dat een understatement is. Ik denk dat beschaving in belangrijke mate een zeer harde bolster is. Dan moet je misschien bolster ook nog opzoeken in je woordenboek, maar doe maar. Een harde schaal die niet te kraken is. En wij leren allemaal, want dat is wat wij leren, dat is wat cultuur is, dat is wat opvoeding, wat onderwijs is. Wij leren allemaal onze gevoelens, onze beleving en ook ons denken onder controle te krijgen. En het wordt vervangen door wetten en regels, door etiketten en door ethiek. Wat feitelijk hetzelfde is natuurlijk, maar vooruit maar. Etiketten is wetje en ethiek is wet. Dat is wat groter, maar het een en het ander horen gewoon bij elkaar. Wij worden allemaal geleerd hoe wij ons gedragen moeten. Om wat voor reden dan ook en hoe we het ook noemen. Soms heet het gewoon traditie enzovoorts. Maar het werkelijk openhartig zijn, ik moet u daarvan zeggen dat het heel onverstandig is om echt openhartig door het leven te gaan. Er is een liedje van dat zegt, ik zou wel willen, maar ik mag niet van mijn moe. Maar dat liedje kent u waarschijnlijk niet. Maar zoiets. Dat is ook inderdaad zo, bedoel ik. Je moet weten wat je zeggen en wat zwijgen kunt. En je moet weten dat het soms heel onverstandig, meestal heel onverstandig is om te zeggen hoe je ergens werkelijk over denkt, enzovoorts. Bovendien vindt men het ongepast om dat te doen. En daarom wordt het je eigenlijk verboden. Het wordt beschouwd als onbeschaafd, enzovoorts. En dat is een probleem. En wij denken dat wij ook zo moeten komen tot God. Onze beste kleren moeten aandrukken, aandoen en ons beste beentje voorzetten en wat er allemaal maar was. We moeten ons best doen voor God en dan kunnen we misschien voor hem naderen. En van Gods wegen wordt ons medegedeeld dat het nergens toe dient. Want de mens ziet aan wat voor ogen is en God ziet het hart aan. Dus vooruit met die besnijdenis. Doe die buitenkant weg. Naar de mens wordt u vriendelijk verzocht, ook door mij, om u enigszins fatsoenlijk te gedragen. Dat geeft minder problemen. En naar God toe wordt u geacht volstrekt eerlijk te zijn. Het heeft toch geen zin om hem voor te liegen.
Transparant.
Transparant. Wij zijn voor hem volstrekt doorzichtig. Opa, transparant, ja, zo is dat. En dat is wat het is, besnijd dan de vooruit, dus uit, laat dat nou weg. Dat betekent weg met al die menselijke overleggingen en filosofie, dat dient allemaal tot niks. Luister naar het woord van God, maar dat was Jesaja 55. Hoor naar mij, want ik zal u mijn gedachten openbaren, want die zijn hoger dan de uwe, en mijn wegen zijn hoger dan de uwe, enzovoort. Dat is wat het is. En dat is wat hier staat, en wat door Paulus wordt aangehaald vervolgens in de... Wat, zal hier toch wel bij staan? Nee, staat er niet bij. Ja, Romeinen 2 bedoel ik, ja. Zit niet staan, man. Maar de Paulus heeft het over, die is een Jood die het in het verborgen is, die besneden is met een besnijdenis die hem niet met de handen geschiet. Maar dat is wedergeboorte, dat is waar het eigenlijk om gaat. En de praktische uitwerking daarvan, uiteraard. Maar niettemin, ik haal het vers aan natuurlijk vanwege vers 15. God heeft u uit al de volken verkoren. Ter wille van uw vaderen, niet op grond van eigen verdiensten, het heeft er niets mee te maken. En zo wordt uitverkiezing trouwens ook uitgelegd in Romeinen hoofdstuk 9 door de apostel Paulus. Als hij zegt, ja, je hoeft er niet wat voor te doen. En Jacob heeft er niet wat voor gedaan om uitverkoren te worden boven Isaac of boven Esau enzovoorts. Het zijn andere dingen. God doet dat en hij vertelt waarvoor het is. Maar het is niet voor eeuwige zaligheid, dat is het punt niet. Dat is een ander ding. Het is om hem te dienen als volk. Zo ook Deuteronomium nog steeds. Hoofdstuk 14. Vers 1, gijlieden zijt kinderen des Heren uw schots, gij zult uzelf niet snijden, nog kaalheid maken tussen uw ogen over een dode, enzovoorts. Het is al vreemd gebruik geworden dat allen die in de Rooms-Katholieke Kerk een functie vervulden, een bepaald kapsel droegen. Dat wil zeggen, dit is verkeerd gezegd, ik moet zeggen, ze droegen een bepaald kapsel dus niet, want men had de tonsuur. In verschillende vormen, afhankelijk van bij welk volk. Ja, soms de hele voorkant zo van het hoofd, hè? Blijft de achterkant staan. De Roomse tonsuur, die kent u, dat is die van de kruin, kaal geschoren. Enzovoort. Hè? Ja, daar hou je zo'n ring over. Maar vooruit maar, dat is de Rooms-Katholieke versie, maar er zijn nog een paar andere. En de Kelten, moet ik zeggen, en de Romeinen hebben daar nog heel wat oneenigheid over gehad. Populair de Rooms tegenover de Engelse kerk, om zo te zeggen. Maar toen maar weer. Maar de Bijbel zegt, gij zult het niet doen. U niet bescheren. Sterker nog, maar dat staat hier niet. We hebben altijd nog de wet op het Nazoreërschap. En er mocht helemaal geen scheermes op het hoofd zijn. En waar het vandaan komt, dat men het hoofd kaal scheert, boeddhisten doen dat. Nou ja, en Rooms-Katholieke geestelijkheid doet dat. En waarom ze het doen? Ik zou het u niet...
Het is oneer als een man lang haar draagt.
Als een vrouw lang haar draagt, dat is oneer. Dat staat in 1 Korinthe 11. Dat staat in 1 Korinthe 11. Het is on... Het is... Hè? Ze zegt, het is oneer...
Als een man lang haar draagt.
Volgens wie?
Volgens Paulus.
Nee, Paulus zegt, het is oneer als een vrouw lang haar draagt.
Nee, dat lees je niet.
Nee, dus,
het is een oneer als een vrouw het haar kort heeft.
Dat is als een vrouw wordt geacht lang haar te dragen, laat ik het er anders. Ja, ja, ja. Misschien moet de bladjes toch weer verkeerd ingenomen. Maar de vrouw zal lang haar dragen. Maar het punt is dat om religieuze redenen mannen hun haar scheren. In welk model dan ook. En hier staat, daarom las ik hem mee, om meteen te laten zien hoe absurd die dingen zijn. Gij zult u zelf niet snijden, nog kaalheid maken tussen uw ogen enzovoort. Ook niet voor de rouw over een dode of iets dergelijks. Niks van dat alles. Net zo goed als dat er in de Bijbel staat, je zult niemand uw vader noemen. Of uw heer of uw meester, want ik ben uw meester en ik ben uw vader. En wat moet je tegen een Rooms-Katholieke priester zeggen? Dan moet je vader tegen zeggen. Pater. En papa. De paus. Enzovoorts. Het is onbijbels als wat staat gewoon in de Bijbel. U betrekt er zich niks van aan, glashard. Ja. Ik heb nog een paar van die dingen, maar dat zullen we nu maar niet meer doen. Goed, vers 2. Want gij zijt een heilig volk voor de Heere uw God. Namelijk, waar staat en? Namelijk, u heeft de Heere verkoren om hem, let op dat het er steeds tussen staat voor alle duidelijkheid, hè? Om hem, dat wil zeggen voor hem, tot een volk des eigendoms te zijn. Een volk, namelijk een schat uit al de volken die op de aardbodem zijn. En nu staat het er dus alweer. In 14 vers 2 van Deuteronomium. Ja. Gij zijt een heilig volk. Die termen koningschap en priesterschap zijn we niet meer tegengekomen. Maar wat we tegenkomen is een heilig volk. Dat wil zeggen gewijd aan Gods dienst. Dat is wat heilig is. Dat is de enige echte betekenis. De officiële positie in dienst van God. En het heet eigendom, namelijk segula, namelijk het persoonlijke bezit van de vorst, van de koning, wat het was. Een schat. En daartoe waren ze uitverkoren. En de Heer legt hem het een en ander op. Gij zult geen gruwel eten. Dat in principe is dat wat aan de afgoden geofferd is. Want gruwelen, dat slaat altijd op afgoderij. Enzovoort. En nog zo het een en ander. Maar heel wat van die voorschriften zijn illustratief. Dat wil zeggen, zijn uitbeeldingen van uitdrukkingen van geestelijke waarheden. Dat in de eerste plaats. Sommige van die voorschriften hebben ook praktisch nut. Al vraag ik me soms af of dat niet gewoon toeval is dat het ook praktisch nut heeft. Maar ja, men doet altijd zijn best om het praktische nut ervan te vinden. Men zegt besnijdenis is voor praktisch nut. Want kijk, zonder de besnijdenis dan is een mens veel bevattelijker, ontvankelijker voor allerlei ziekten en besmettingen enzovoort. En dat is jammer, want het volk moet zich een beetje redelijk goed voortplanten en moet niet aan ziekte overlijden enzovoort. Dus het moet een beetje goede hygiëne toepassen en besnijdenis is daarvoor belangrijk. En daarom worden alle Amerikanen besneden zodra ze geboren worden in het ziekenhuis. Want geboorte is daar een ziekte. Hè? Nou ja, het schijnt zo, dan moet je naar het ziekenhuis. Ja, toch, blijf het een vreemde gewoonte vinden, hoezeer u ook kunt uitleggen waarom het toch heel nuttig is. Maar ik blijf het fundamenteel onjuist vinden. Maar vooruit. Maar als je het niet van tevoren zegt dat je het niet wil hebben, dan wordt je zoon wordt besneden meteen, hoor, bij de geboorte. Gaat in één moeite door. Ze moeten toch dus de navelstreng doorknippen en dan blijven ze nog even. Ja, zoiets. Ja, om gezondheidsredenen. Ik heb mensen zelfs ooit tegengekomen, ik geloof dat het ergens geschreven stond, dat het zo nuttig was en vooral dat was uitgevonden voor het volk Israël, want in de woestijn ben je zo ontvankelijk voor besmettelijke ziekten enzovoorts. Dat is een grap zeker. Want we lezen in de Bijbel dat Israël in de woestijn nou juist niet besneden werd. Besnijdenis was sinds Abraham, nou sinds Isaac dan, vooruit, was sinds Abraham, maar in de woestijn zijn de Israëlieten juist niet besneden. Dus als je dan praktisch nut zoekt, ja, dan heb je nu een groot probleem. Ze werden pas besneden bij aankomst in Canaan. Het is net als je in militaire dienst gaat, je komt binnen, je staat nu onder de krijgstucht, je moet andere kleren aan en je moet meteen allemaal naar de dokter. He? En naar de tandarts en wat het maar was allemaal. En ze kwamen in Israël aan en alle mannen moesten meteen besneden worden. Gilgal. Daarom heet de plaats Gilgal. Want Gilgal is onder andere het woord voor besnijdenis. Nou ja. En dat was omdat het niet gebeurd was in de woestijn. Dus ja, ze verzinnen maar wat, hè? Soms. Maar waar waren wij? In 14 vers 2 waren wij. En daarna ben ik nog even in 26 vers 18, nog in Deuteronomium dan, in 26 vers 18, en ik lees vers 17. Heden hebt gij de Heer doen zeggen dat hij u tot God zal zijn en dat gij zult wandelen in zijn wegen en houden zijn inzettingen en zijn geboden en zijn rechten en dat gij zijn stem zult gehoorzaam zijn. En de Heer heeft u heden doen zeggen dat gij hem tot volk des eigendoms zult zijn, tot een schattig volk. Mooi toch? Tot een volk, namelijk een schat, als zijn bezitting, gelijk als hij u gesproken heeft en dat gij al zijn geboden zult houden, opdat hij u al zo boven al de volken die hij gemaakt heeft hoog zetten. Hoezo discriminatie? Natuurlijk is het discriminatie, zo hoort het ook. Israël staat boven de volkeren, boven alle anderen. Opdat hij u al zo boven al de volken die hij gemaakt heeft hoog zette tot lof en tot een naam, een reputatie is dat, een roem, en tot heerlijkheid, en opdat gij een heilig volk zijt voor de Heer, uw God, gelijk als hij gesproken heeft. Het wordt gepromoveerd, Israël wordt gepromoveerd, voorgetrokken. Voor bewogen is het eigenlijk, promoveren, dat wil zeggen voorbewegen, niet voor, maar voorbewegen en voorgezet, wordt gepromoveerd boven de overige volkeren, want hiërarchie is een piramide. En al de volken, dus plat aards, maar boven al die volkeren staat één volk, dus gepromoveerd tot koninklijk volk, tot priesterlijk volk, tot heilig volk, om God te vertegenwoordigen bij de mensen. Daarom heet de God van hemel en aarde en van alle volkeren, heet de God van Israël. En dat is onze God. Ja. Nou, en dan heb, dat was 26 vers 18, en dan heb ik nog 28... Deuteronomium 28, vers 9. Ik lees vers 8 even mee, voor de aanloop. De Heer zal de zegen gebieden dat hij met u zij in uw schuren en in alles waaraan gij uw hand slaat. En hij zal u zegenen in het land dat u de Heere uw God geven zal. De Heere zal u zichzelf tot een heilig volk bevestigen, vaststellen dus, gelijk als hij u gezworen heeft, wanneer gij de geboden des Heer uw God zult houden en in zijn wegen wandelen, en alle volken der aarde zullen zien dat de naam des Heeren over u genoemd is, en zij zullen voor u vrezen. Nou, en dan nog enige profetieën over een voorspoed en over menigvuldigen en al dat soort zaken meer. En ik moet u zeggen dat wij weliswaar in de loop van de geschiedenis bij gelegenheid enige uitwerking van deze woorden vinden, maar dat in het algemeen gezegd moet worden dat deze dingen nog steeds niet vervuld zijn. Maar zullen vervuld worden in de wederkomst van Christus, dat wil zeggen in de openbaring van zijn koninkrijk. En het begint met de openbaring van Christus, de Israëliet bij uitstek, de koning, de leeuw uit de stam van Juda, uit Genesis 49, die vervolgens de gemeente, de verzamelde eerstgeborenen, namelijk uit Israël, en vervolgens het volk is er, de rest van Israël, om zo te zeggen, straks in de dagen van zijn wederkomst op aarde. En dat begint dan weer bij Juda. Dat wil zeggen, bij de twee stammen zeggen we dan populair, en de 10 stammen vervolgens, enzovoort. Maar na dat koninkrijk op aarde, dat heet het koninkrijk van Christus, het heet het koninkrijk der hemelen, het heet het koninkrijk Gods. Maar in deze kringen die ik nu aanwijs hier, daar heet het ook het Koninkrijk van de Steen. Dat is jargon dat ik alleen bij die lui ben tegengekomen. En ik vind hem prachtig, die uitdrukking, het Koninkrijk van de Steen. Omdat die komt uit Daniël 2. Daar heb je de Koninkrijken der aarde ook chronologisch. Het is één koninkrijk, het is één beeld. Maar het zijn, gaat onder verschillende namen in de loop der tijd. Zij het dan dat ze bij elkaar allemaal Babel heten. Maar vervolgens heet het ook Babel, de Medo-Persen, de Grieken, de Romeinen enzovoort. Maar het is één koninkrijk en dan komt er die steen zonder handen afgehouden die het hele beeld vermaalt, niet alleen de tien tenen, maar het hele beeld vermaalt en verbreekt enzovoorts. Dat staat er, uitgebreid beschreven. En als commentaar staat er op die steen, als commentaar op de steen staat er, en het koninkrijk zal aan geen ander volk gegeven worden, overgelaten worden. Met andere woorden, de steen is ook een koninkrijk. Het is zelfs een volk, maar het is niet een ander volk. Maar u en ik, wij vandaag, wij zijn eerstelingen van dat koninkrijk, gemaakt tot priesters en koningen, dan wel koningen en priesters, Openbaring 1 vers 9 of zoiets, enzovoort. En toch staat er, het koninkrijk zal aan geen ander volk worden overgelaten. Maar er volgt dus weer, wij zijn Israël. En we zijn zelfs de eerstelingen daarvan. Hebben we dat? En we hebben deel aan de steen. We worden gebouwd door de steen. En we eindigen waar we vorige keer ook eindigden, meen ik, met de steen toch? Als ik me goed herinner. Wij worden als levende stenen gebouwd en toegevoegd aan die ene steen. En u die gelooft is zij dierbaar. Ik heb er trouwens zondag daarna ook over gesproken hier op Urk. Over die steen. Kortom, het koninkrijk van de steen. Dat is waar het over gaat. Dat is van Christus, maar het is inderdaad Israël, dat volk. En daar moeten we het voor vandaag weer bij laten. Volgende keer meer. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u nu dank zeggen, Vader in de hemel, dat wij u leren kennen uit uw woord. En u leren kennen als die God die woont in de hemel der hemelen, die hemelen en aarde gemaakt heeft en die een werk doet in de loop van de geschiedenis. En we danken u daarom dat u ons in staat stelt om terug te zien en te gedenken hetgeen u in het verleden gedaan en tot stand gebracht hebt. Maar we danken u ook dat wij mogen vooruitzien naar wat nog gebeuren moet, omdat u het beloofd hebt in uw woord. En dat woord, uw woord, ligt vast in de persoon en het werk van onze Heiland, in wie al uw beloften ja en amen zijn. En we danken u dat we daar dagelijks uit mogen leven. In het besef dat u het bent die voor ons zorgt. Dat u het bent die met ons bent, dat we deel hebben aan deze verkiezing, nu reeds, als uw volk. En dat we als gevolg daarvan ook het uitzicht hebben op de openbaring van uw koninkrijk, waarin wij zouden delen in uw heerlijkheid. We danken u dat we hier vanavond ook mochten zijn om uw woord te openen. We mogen zien hoe deze oude woorden nog steeds actueel zijn en dat ook zullen zijn in de toekomst, omdat u gesproken hebt. Wees u dan ons nabij, met dat woord om Christus wil. Amen.